Goedenavond, gemeente. Mede namens de kerkenraad heet ik u allen hier in de Pauluskerk en online met ons verbonden van harte welkom in deze avonddienst, waarin zal voorgaan dominee Overeem uit Waddinxveen. Dominee, hartelijk welkom en fijn dat u weer in ons midden bent. De organist is de heer Van den End. Tijdens deze dienst is er alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er een mogelijkheid om fysiek te geven. De zak is voor de diaconale collecte en de schaal voor het kerkbeheer. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst zullen de collectedoelen u nader worden toegelicht door de diaken van dienst, de heer Hakkensteeg. Vanuit de kerkraad wil ik u nog attent maken op het volgende. De dankdienst komende woensdag 6 november in de Pauluskerk. Het is een gezamenlijke dienst met wijkgemeente de Oostpoort. De dienst begint om 19:30 en de voorganger is onze wijkpredikant, dominee Van den Berg. De gemeenteavond van aanstaande donderdagavond 7 november in de Brug over het onderwerp anderssoortige relaties. De kerkenraad nodigt u vooruit van harte. In inloop is om 19:45 en de avond begint om 20:00. Ter voorbereiding heeft u in de bijlage bij de zondagsbrief van 27 oktober een document met onderbouwing en de uitnodiging ontvangen. Als u deze niet digitaal heeft gekregen, zijn er nog enkele papieren versies beschikbaar. Vraagt u mij dan na afloop van de dienst. Een nadere toelichting op het doel van de avond vindt u in de uitnodiging. Na deze gemeenteavond zal de kerkenraad in de daaropvolgende vergadering een definitief besluit nemen. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag te woord na afloop van deze dienst. Mijn naam is Jan van Ingen. Ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Het intochtslied is Psalm 84, vers 1 en 6. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. En vers 6, want God onze Heer die ons mild bestraalt, als zon beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Thank you. In deze dienst mogen wij onze God ontmoeten en daarom zijn we voor Hem een moment stil. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. In de verkondiging van zometeen komt een vers dat ik nu graag ook alvast lees voor jullie. Dat staat in Exodus 34, het zesde vers. De Heer ging voor Mozes langs en riep uit: de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Wij zingen met elkaar Psalm 117a, Gij volken, loof uw God en Heer. Wij lezen straks uit de Bijbel twee passages uit Matteüs 5, passages die gaan over vergeving. Daar zal ik in de verkondiging ook uiteraard wat meer over vertellen. Maar voordat wij de Bijbel openslaan, willen we bidden om het licht van Gods geest. Laten we stil worden. Onze Vader in de hemel, wij komen tot u vanavond, hier vanuit de kerk of vanuit de plaats Misschien een huiskamer of een bed waar we deze dienst mee beleven. Wij komen tot u en bidden, zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. U weet wie we zijn, wat we doen. U weet wat ons bezighoudt, wat ons verwarren kan. U weet wat ons motiveert en wat ons hoop geeft. U weet wat ons naar u toe drijft. U weet wat ons bij u vandaan houdt. Daarom bidden wij u. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. Hij die voor ons heeft geleefd. Hij die voor ons is gestorven. Hij die voor ons is opgewekt tot een nieuw leven. Zie ons aan in uw Zoon. In wie wij het leven ontvangen, in wie wij genade ontvangen, overvloed en vergeving. Met hem willen wij leven. En daarom worden we stil voor u. En wachten, wachten op een bemoediging, een aansporing, een hart onder de riem, een woord van troost. U weet als geen ander wat wij nodig hebben. Wij bidden u als we gaan lezen uit de Bijbel, dat u ons uw geest schenkt, zodat de woorden die we lezen ook gaan leven. Zodat de woorden die we lezen niet, om zo te zeggen, in de Bijbel blijven, maar naar ons toe komen. En ons veranderen van binnenuit, ons vormen. Want u heeft woorden van eeuwig leven. Daarom bidden wij u, maak ons ontvankelijk, open, nieuwsgierig haast naar wat u ons hebt te zeggen. Kom daarom met uw Heilige Geest en schenk ons een goed uur met elkaar. Dat bidden wij in de naam van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus. Amen. Wij lezen twee fragmenten uit het Evangelie naar Matthäus. Eerst een paar verzen uit het begin van de bergrede, Matthäus 5, de verzen 23 en 24. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. En dan bladeren wij door naar hoofdstuk 18, Matthäus 18. Vanaf vers 21, dat begint met een kort gesprek en gaat over in een gelijkenis door Jezus verteld. Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Dat is een astronomisch hoog bedrag. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij, en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denarii schuldig was. Nou, een paar stuivers misschien. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel. Hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot hier de lezing uit het woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leest en die eruit leeft. Amen. Wij zingen met elkaar 3 keer uit Hemelhoog nummer 94 tot 7 maal 70 maal. Na de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 103, C, 1, 2 en 3. Loof de koning, heel mijn wezen. En bij de uitgang wordt een samenvatting van de preek uitgedeeld met een aantal gespreksvragen erbij. Nog eens over het Bijbelgedeelte en wat erover gezegd eens. Wat door te denken of wat door te spreken. En hij komt ook nog in jullie kerkapp terecht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een vraag. Aan wie heb je je in de afgelopen week geïrriteerd? Denk daar eens even over na. Het kan een collega zijn, een vriend, een huisgenoot, gemeentelid. Neem die persoon eens in gedachten. Wat was het precies waaraan je je irriteerde? Was dat iets wat die ander tegen je zei? Of wat die ander heeft gedaan of juist naliet om te doen? En misschien was het wel niet de eerste keer dat die ander zoiets zei of deed of naliet. Nou ja, nou is de kans dat de hele dienst die naam in je hoofd zit, hè? Dat kan. Deze vraag stelde ik ook aan Petrus. Nou ja, in gedachten dan. De leerling van Jezus, waarover we net hebben gelezen. Ik voerde een denkbeeldig gesprek met hem. En ik vroeg dus ook aan hem, vertel eens Petrus, aan wie heb jij je in de afgelopen week geërgerd? Aan Thomas, zei hij meteen. Daar hoefde hij niet eens over na te denken. Aan Thomas. Hij knikte. Hij zegt, ik heb het idee dat hij mij wat ontwijkt en dat hij over mij roddelt. En dat is niet de eerste keer, voegde Petrus eraan toe. Oh, hoe ga je daarmee om? Vroeg ik. Wel, zegt Petrus, ik vind het best lastig en ik weet het niet zo goed. En daarom ben ik er mee naar Jezus gegaan en ik heb het hem maar gevraagd. Oh, zei ik, wat heb je precies gevraagd? Nou, ik heb aan Jezus gevraagd hoe vaak ik mijn broeder of mijn zuster zou moeten vergeven. Want een keer of 3, 4 lijkt me eigenlijk wel genoeg. Goed dat je dat gedaan hebt. En wat zei Jezus tegen je? Let op, zei Petrus. Tot 70 maal 7 maal. Dan ben ik dus nog wel even bezig, zei Petrus. En Petrus heeft gelijk. Op de weg van vergeving ben je nog wel even bezig. Dat roept het antwoord van Jezus ook op, tot 70 maal 7 maal. De Heer geeft ons hier niet een getal of een rekensom. Het gaat niet om een boekhouding, maar om een basishouding. Een basishouding van vergevingsgezindheid. We zongen er zojuist een heel vrolijk kinderliedje over. Ik heb nooit zo goed begrepen waarom dat een kinderliedje heet, want poeh, het is best een stevige tekst. Zo eenvoudig gaat dat meestal niet een ander vergeven. Laat staan wanneer je dat vaker zou moeten doen. Tot 70 maal 7 maal, dat is een never ending story. Daar komt geen einde aan. Hoe realistisch is het, in vredesnaam, wat Jezus ons hier voorstelt? Keer op keer vergeven. Slikken wat de ander je heeft aangedaan. Alsof je ook niet voor jezelf mag opkomen. Voordat ik verder ga, is het ook goed om helder te krijgen waarover het precies gaat in dit Bijbelgedeelte. Er is een kort gesprek tussen Petrus en Jezus, waarna Jezus die bekende gelijkenis vertelt over een koning die zijn boekhouding bijhoudt, om zo te zeggen. Want er zijn dienaren die allerlei schulden hebben bij hem. De eerste dienaar die bij de koning komt, die heeft een enorme schuld wat hij van zijn leven nooit zou kunnen afbetalen. Maar die moet hij wel terugbetalen. Maar hij kan dat niet. Hij valt op zijn knieën, smeekt de koning. En de koning strijkt de hand over zijn hart, is mild en schelt hem de geleende som kwijt. Deze dienaar loopt naar buiten, maar is de drempel van het paleis nog niet over. Of hij komt zijn collega tegen die bij hem wat schuldig is. Dat blijken een paar stuivers te zijn. Maar hij zit er bovenop bij hem en hij is niet bereid om die schuld kwijt te schelden. En hier zit het punt, volgens mij. Wat zich tussen die twee dienaren afspeelt, is niet iets groots. Dat is het hele eieren eten van de gelijkenis. Het gaat om iets in die gelijkenis wat die ene dienaar vrij gemakkelijk kan oplossen. Een paar stuivers. Maar hij doet het niet. Dat is het punt in de gelijkenis. Het gaat hier om zaken die vrij, tussen haakjes, eenvoudig te vergeven zijn. Het gaat hier niet om iets heel groots. Het gaat hier niet om ingrijpend misbruik van welke vorm dan ook. Het gaat hier niet over het moeten vergeven van moordenaars en dictators die vreselijk kunnen huishouden. 2 jaar geleden heb ik bij ons in Waddinxveen ook over deze passage gepreekt. En dus een paar weken geleden ook. Maar toen ik er 2 jaar geleden over preekte, toen sloot ik mijn preek af met een verhaal over Corrie ten Boom. Wellicht ken je het. Corrie ten Boom zat in de Tweede Wereldoorlog met haar zus Betsy gevangen in Ravensbrück. En zij leden daar allerlei ontberingen. Corrie overleefde het kamp en ook de Tweede Wereldoorlog en was zo diep geraakt door de genade van God dat zij haar hele leven gewijd heeft aan het delen van het evangelie met anderen. Ze gaf lezingen door heel het land, maar ook in Duitsland. En toen zij op een avond een lezing had gehouden in Duitsland, ook over de genade van God, stond na die lezing, toen Corrie ten Boom al haar spullen inpakte, een man bij haar, ineens. En zij herkende die man als een van de bewakers van het kamp Ravensbrück. En een kilte ging door haar lijf heen. Wat doet deze man? Deze man biedt Corrie ten Boom een hand van vergeving. Wilt u mij vergeven, mevrouw ten Boom? En het eerste en het enige dat Corrie ten Boom voelde was walging en afkeer. Hoe kan het ook anders? Maar ze dacht, als ik het niet doe, dan slaat alles wat ik hiervoor heb verteld in mijn lezing als een tang op een varken. En zij bad de Heer om kracht, om de hand van vergeving te kunnen reiken. En dat gebeurde. Er stroomde liefde door haar leven heen en daarom kon zij deze man een hand geven. Indrukwekkend voorbeeld. Maar gelooft of niet, over zoiets groots gaat het in de gelijkenis dus niet. Het gaat in de gelijkenis om over zogenaamde kleine ergernissen. En die maken we allemaal mee. Kleine ergernissen. Hoeveel van die kleine ergernissen komen niet wekelijks? Jawel, wekelijks bij ons langs. Iemand vergeven doet zich niet pas voor wanneer zich iets groots aan ons voltrekt, of wanneer iemand iets groots ons heeft aangedaan, maar het gebeurt al wanneer iets kleins zich aan ons voordoet. Wij reserveren vergeving vaak voor de grote ingrijpende momenten in ons leven, maar dan zouden we zomaar vergeten dat vergeving ook in het leven van alle dag, bij de gewone kleine ergernis, een plaats kan hebben. En dat we dus een houding van vergeving kunnen leiden. Dat zijn dan situaties waar zo op het oog niet heel veel op het spel staat. Situaties die we gemakkelijk kunnen bagatelliseren. Dan zeggen we, ach, het stelt niet zoveel voor, natuurlijk. Het zijn allerlei ongemakken, communicatiestoornissen die zich snel kunnen voordoen tussen mensen, maar die ons na verloop van tijd ook onder de huid kunnen gaan zitten. En dan zeg je, je betrapt jezelf daarop, daar heb je hem weer met die vervelende opmerking. Of daar heb je haar weer met haar bemoeizucht. En voordat wij er erg in hebben, kunnen die kleine ergernissen uitgroeien tot wantrouwen en verwijt naar de ander. Dan kan het steeds groter worden. Steeds groter. En daarom zegt Jezus, Vergeving begint al in het klein. Bij iets kleins. Ja, wat is klein? Ik zeg het maar even tussen haakjes. En daarom doe je dat keer op keer, tot 70 maal 7 maal. Dat is een houding, die houding van vergevingsgezindheid, die je omgang met anderen mag kleuren. En dat is de gezindheid van Jezus, die in jou de neiging overneemt om de ander te veroordelen en steeds maar weg te zetten. Een houding van vergevingsgezindheid, daarover spreekt Jezus hier met Petrus. En ik heb daar drie gedachten bij. De eerste is het woord dat Jezus hier gebruikt en dat veel vaker wordt gebruikt in het Nieuwe Testament. Dat is het woord afiemi. Mag je vergeten? Afiemi. Maar dat woord heeft een scala aan betekenissen. Let op. Dat woord afiemi dat Jezus gebruikt en dat wij vertalen met vergeving, betekent onder meer loslaten, vrijlaten, achterlaten, met rust laten, prijsgeven. Is dat niet verrassend? Petrus vraagt dus, hoe vaak moet ik wat iemand mij heeft aangedaan loslaten, achter me laten? Want ik merk dat wat die ander mij aangedaan heeft met me meegaat. Het is onder mijn huid gaan zitten. En daar is het ook wat gaan etteren. Vergeven, ja, je zou wel een aantal omschrijvingen of definities voor vergeven kunnen geven, maar dit is er één van. Vergeven is de kunst van het loslaten wat een ander je aandoet. Dat is vergeven ook. De kunst van het loslaten wat een ander je aandoet. De reden dat Jezus zegt dat we tot 70 maal 7 keer de ander vergeven, is omdat we die kleine ergernissen niet willen laten ophopen in onszelf. Doe je dat wel, dan wordt het steeds ingewikkelder om te vergeven en om mild om te gaan met de ander. Om los te laten wat die ander jou heeft aangedaan, of om het met rust te laten. Wordt steeds complexer. Maar dat is een neiging in ons, hè, dat we het laten ophopen. Anderzijds, ik realiseer me, we kunnen ook te snel, te gemakkelijk vergeven. Dan wordt vergeven vooral iets van, ach joh, het stelde allemaal niet zoveel voor. Wat doe je dan? Dan ga je de confrontatie uit de weg. Je slikt in wat de ander jou heeft aangedaan, of wat de ander tegen je heeft gezegd. Je maakt er geen punt van. En onder het mom van vergeving doe je dan toch iets goeds. Vergeven is dan wegmoffelen. Helaas is vergeven dat ook wel eens. Wegmoffelen, maar van binnen zeurt het nog. De ander vergeven betekent dus ook echt dat je voor jezelf opkomt. Dat je probeert woorden te geven aan wat je dwars zit. Bijvoorbeeld omdat de ander iets heeft gezegd wat je raakte of kwetste. De ander vergeven betekent dus niet dat je over je heen laat lopen. Integendeel. Daarom is vergeven zo ingewikkeld wel. Omdat je zegt, hier sta ik en dit deed pijn. Dat maakt jou kwetsbaar. Maar je gaat de confrontatie met je eigen pijn niet uit de weg en je probeert daar woorden aan te geven. Je laat niet over je heen lopen. Dat hoort niet bij vergeven. Een christen volgt natuurlijk geen opleiding tot deurmat. Je mag er zijn. Tweede gedachte. Eerder, al in de bergreden, sprak Jezus over de onderlinge verhoudingen van zijn leerlingen. Dat hebben we gelezen. Wanneer je nou naar het altaar gaat om te offeren, typisch Joods gebruik, dat doen wij niet in de kerk, maar het is een Joods gebruik dat je de tempel ingaat, naar het altaar gaat om daar te offeren. Hoort tot de essentie van de Joodse godsdienst. En Jezus zegt, als je dat nou doet, en je gaat met een duifje bijvoorbeeld naar het altaar om te offeren, maar je herinnert je dat de ander jou iets verwijt, laat je offer dan liggen. Dus je kunt je de reactie van die leerlingen al voorstellen. Oh, dan maak je dat niet af. Nee, je laat het offer liggen en dan ga je de tempel weer uit en dan ga je naar die ander toe en dan probeer je je te verzoenen met de ander. Om het goed te maken. Er is dus iets wat belangrijker is dan het offer in de tempel, zegt Jezus. Naar deze tijd vertaald. Er is dus iets dat belangrijker is dan kerkgang. En dat is dat je het probeert goed te maken met je broeder of je zuster. De wijsheid van deze uitspraak van Jezus is volgens mij dit. Als het tussen jou en iemand anders niet in orde is, dan kan dat je bidden, dan kan dat je kerkgang, dan kan dat je zingen, dan kan dat je bijbellezen negatief beïnvloeden. Het kan tussen jou en God in komen te staan. Je voelt aan je water dat het tussen jou en die ander niet helemaal oké is. En dat gaat op den duur hinderen. Het komt tussen jou en je schepper in te staan. En Jezus zegt dan eenvoudigweg, wacht dan niet. Handel daarnaar. Toegegeven, best moeilijk. Maar dit is wel de weg die Jezus ons aanreikt. Voor de derde gedachte keren we terug naar de gelijkenis. Wat hierin ook naar voren komt, in die gelijkenis, is dat die enorme schuld van die dienaar niet doorwerkt in de houding van die dienaar naar zijn collega toe. En ik heb me daar weer over verbaasd. Ik denk toch, hoe bestaat het? Er wordt jou een ongelooflijk groot bedrag kwijtgescholden, wat hij nooit van zijn leven had kunnen terugbetalen. Hij hing een gevangenisstraf van zijn vrouw en van zijn kinderen boven het hoofd. De koning zegt, oké, ga vrij uit. Je zou denken, je bent daar hotel de botel van, dat zoiets jou aangezegd wordt. En je komt je collega tegen. En je merkt een tegenovergestelde houding. Alsof die hem door elkaar rammelt, hier met die stuivers. Hoe kan het dat zo'n overdaad aan liefde, zo'n waterval van goedheid, deze dienaar onberoerd heeft gelaten? Ik kan daar niet bij. Ja, ik snap het rationeel. Volg ik het wel als ik die gelijkenis lees. Maar als ik daarbij stilsta, vraag ik me af, hoe kan het dat hij niet ondersteboven is van zoveel mildheid en zoveel goedheid van de koning? Ik vind het onbestaanbaar. Het is ongelooflijk. Ja, het gebeurt. Er sijpelt nauwelijks iets van die koninklijke overvloed door in zijn eigen leven. Anders gezegd, de gratie van de koning maakt van de dienaar geen gracieus mens. En dat is wel de bedoeling. Christenen zijn gracieuze mensen. Die hebben iets geproefd van de overdaad aan genade van God. En het kan niet anders of iets daarvan komt door in hun leven. En dat is nauwelijks voor jezelf te houden, maar wordt zichtbaar in je omgang met anderen. Het is onbestaanbaar dat het niet gebeurt. Christenen zijn gracieuze mensen. Mensen die geraakt zijn door de overdaad aan vergeving die hen ten deel is gevallen. Het is onbegrijpelijk als je daar niks van terugziet in jouw omgang met anderen. Waar hapert het dan? Waar stagneert het dan? Want God is gracieus. God is zo gracieus. Toen hij langs Mozes ging, dat is die tekst van het begin van de dienst, toen riep hij uit, Mozes, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Zo is God, gracieus. En Mozes zei dit, na een lange geschiedenis van het volk, van dwalen en verdwaald raken en zwerven door de woestijn. Na een lange geschiedenis waarin het volk God nogal eens zat was, waarin het volk de weg kwijt was. En hoe vaak heeft God zijn volk toen niet vergeven? Tot 70 maal 7 maal. Want zo is God. Zo is Hij. Gracieus. Wat Jezus dus tegen Petrus zei, slaat in eerste instantie op Jezus zelf. In Jezus biedt God ons zijn vergeving. God houdt geen administratie bij van het aantal keren dat Hij ons vergeeft, alsof Hij op de wand in zijn hemel wat aan het turven is voor ieder mens. Natuurlijk niet. Christenen leven van vergeving. Wij danken Hem, de drie enige God, die ons niet moe wordt, die ons niet schoorvoetend vergeeft, die niet halfslachtig zijn genade over ons uitspreekt, maar die ons con amore met heel zijn hart en vanuit een ferme overtuiging ons zijn ongerijmde gratie biedt. Leef gracieus. Lof zij u Christus. Amen. Wij zullen ons geloof belijden en dat doen we zo mogelijk staand. Mag ik u vragen te gaan staan? En wij belijden dit geloof met zovelen wereldwijd vandaag de dag, maar ook zovelen door 2000 jaar kerkgeschiedenis heen, mensen in allerlei tijden en culturen, plaatsen, die deze woorden in hun eigen taal op de lippen namen. Dus we staan zij aan zij voor de drie enige God met zovelen en belijden dit geloof. Blijd met mij mee in jullie harten de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Wij zingen met elkaar lied 302, het tweede vers. Wij zullen bidden met elkaar en ik bid met jullie het avondgebed van Maarten Luther. Laten we stil worden. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag is al bijna ten einde. U die weet wat deze dag waard was, wat wij hebben gedaan en nagelaten. U die weet wat wij te vergeven hebben en wat ons vergeven moet worden. U die de vruchten kent van de oogst die deze dag in ons is gegroeid, laat uw zegen dalen op ons. U die weet wat goed was deze dag, de vrijheid waarin wij mochten leven, het voedsel dat wij mochten ontvangen, het werk dat wij mochten verrichten, de rust waarvan wij mochten genieten, de mensen met wie wij hebben geleefd. U die weet wat in ons is, wij prijzen uw licht in ons leven. Blijf bij ons en bij alle mensen. Blijf bij ons op de avond van de dag, op de avond van het leven, op de avond van deze wereld. Uw zegen vragen wij over de mensen die deze dag gestreden hebben, dat zij de weg naar vrede vinden. Over hen die nu werken, over hen die de slaap niet kunnen vinden, over de zieken, de zwaarmoedigen en de hoogmoedigen. Blijf hen nabij met uw licht en uw vrede. Van u is het licht van de dag, van u is het donker van de nacht, van u zijn leven en dood, van u zijn wij. Blijf ons nabij en behoed ons. Omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Goedenavond, gemeente. Net als vanmorgen zijn er ook vanavond weer 5 collectors. Niet schrikken. Het valt reuze mee, maar we noemen ze deze keer eens weer eens allemaal voor u. Allereerst, de diaconale collecte. Die bestaat voor twee doelen, dus vandaar dat er al twee zijn. U mag ze in één zak deponeren of met de app overmaken. Eerste deel is voor Kerkenactie, zending in Ghana. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging met slechte wegen en een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op die de uitdaging van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. De tweede diaconale collecte is voor de GZB, de najaarszendingscollecte is dat. Dat zijn Veritas trainingen voor Zimbabwe. Met de opbrengst van deze najaarszendingscollecte verzorgen we Veritas trainingen in Zimbabwe. Het grootste gedeelte van de bevolking is christelijk, maar vaak is dat vermengd met traditionele religies. Ook christenen gaan naar toverdokters en houden zich bezig met magie. Zelfs bij kerkleiders is de kennis van de Bijbel beperkt. Genoeg reden om deze trainingen dus juist daar in Zimbabwe te geven, om zo te investeren in theologisch onderwijs. Dat zijn de diaconale collectes. De collecte voor kerkbeheer hebben we wekelijks ook. Die is voor allerlei zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Denk hier bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gebouwen, het in stand houden van de predikantsplaatsen en hun woningen. De collecte van het werelddiaconaat is voor Giro 555. Dit is de laatste zondag dat u daar nog aan kunt geven. Het is voor onze naasten in het Midden-Oosten. En vergeet u dan, de zendings voor het werelddiaconaat zijn de melkbussen. En dan de grijze zendingsbussen, die wil ik ook van harte bij u aanbevelen voor onze zendingswerk. Dus al met al 5 collecten die u kunt delen met uw app hier en de QR-code. Waarbij de uitgang sta ik met de collectezak voor de diaconalen en met de schaal voor de kerkelijk beheer. Alle gaven bij u van harte aanbevolen en de Heere mogen u zegenen in het geven daarvan. Dank u wel.
Het slotlied dat we met elkaar zingen komt ook uit 302, de versen 3 en 4. Ontvang allen de zegen van onze goede God met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.
Amen. Amen. Amen.